Eenzelfde preek, gemeente, die kan op verschillende manieren worden beluisterd. En natuurlijk denkt u dan aan hen die vreemd zijn aan de boodschap. Onbekeerden die de waarheid Gods, ja, ten diepste, zegt de apostel Paulus, niet verstaan. Ze zijn een dwaasheid, de dingen die des geestes God zijn, moeten geestelijk onderscheiden worden. Als we nog dood zijn door de misdaad en de zonde, maar dan gaat alles langs je heen, over je heen, of misschien ook wel onder je door, dat je te hoog zit en het woord zo diep afdaalt. Maar roep stemmen. Je laat ze langs je heen gaan alsof je niet geroepen wordt. Doof. Dood, zegt de apostel. Door de misdaad en de zonde. Het is wat als je hart is als een platgetreden pad. Vogels komen en pikken het zaad zo weer weg. De zondag is voorbij, je bent alles weer vergeten. Misschien zijn er ook wel die zeggen, oh nee, ze nemen wat mee. En als je ze 's maandag zou horen, kritisch. Ze zaten boven de preek. En ze weten alles beter. Kritiek op de prediker, kritiek op de kerkgangers. Kritiek op van alles en nog wat, behalve op zichzelf. Dat kan ook. Maar kan ook anders zijn. In ieder geval is er vaak afstand. Zelfs als je geraakt wordt. Ja, dan zegt u, maar dan is er geen afstand. Dat is ook nog verschillend. Het ligt eraan waar je geraakt wordt. Er zijn mensen die zijn, ja, toch wel wat geraakt, maar niet ter hart. Hè? Niet ter hart. En als je een pijl in je hart krijgt, of in onze taal zeg je een kogel door je hart krijgt. Maar ja, dan sterf je. Dat weet u van de Pinksterlingen. Dat staat in de schrift, hè, die 3000, die werden doorstoken in hun hart, staat er in de grond al. En ja, dan sterf je. Maar als je een vleeswond hebt, je arm, je been, ja, dan kun je wel beroerd zijn, ellendig zijn, maar het echte leven, dat wordt verkregen inderdaad in de weg van het sterven. Levend gemaakte zielen, die luisteren anders. Dat zal waar zijn, hoewel ze ook niet allemaal hetzelfde horen. Want ja, hoe ben je gesteld? Begeerig of dodig? Kunnen ook doornen en distelen woekeren in het hart van hen die toch levend gemaakt zijn. Het kan toch ook zijn dat je veraf gezworven bent en de duivel je in onvruchtbare streken heeft meegetrokken. Oh, en als je dan ook hier lusteloos en ingezonken onder de prediking zit, dan is dat toch anders dan wanneer je hier zit met echt honger. Met echt dorst. De verlangen naar vervulling van noden die je voelt, biddend opgekomen bent. Wonder als er spijze is voor een hongerige ziel. Als een dorstige ziel gelest wordt, oh wat is dat? Een rijke vertroosting. En als je bevestigd wordt, versterkt in het geloof, maar ook het mag ervaren als vastgemaakt in een ander. En je dat hier te horen krijgt onder de prediking, dan kan het wel eens zijn, het is waar ze zingen bij beurten, maar dat is, ik ben zeer vrolijk in de Heere. Dat zegt Jesaja, hè? Zeer vrolijk. Mijn ziel verheugt zich in mijn God, want hij heeft me bekleed met de klederen des heils, de mantel der gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. Hij niet zelf gedaan. Gelijk een bruidegom en zich met priesterlijk sieraad versiert. En een bruid zich versiert met haar gereedschap, beeldspraak. Om te verwoorden Ja, hoe rijk vertroostend en hoe verblijdend ook de boodschap van het heil kan zijn. Hoe was mijn paasfeest? Wat heeft het woord ons gedaan? Bleef het alles op een afstand? Waren we geesteloos en dor? Of waren we begeerig en verlangend om niet alleen de stem te horen van hem die de liefste geworden is, maar ook hem te zien, ja, niet alleen te horen en te zien, maar hem ook te ontmoeten. O, wat een wondere beleving als de Heere van dat laatste iets geeft, gemeente. We gaan dat overdenken. En de woorden van onze tekst vindt u in het 17e vers van Matthäus 28. Het 17e vers. Wij lezen daar het woord des Heeren en de woorden van onze tekst. En als ze hem zagen, baden zij hem aan. Doch sommigen twijfelden. Hoe Christus openbaring ervaren wordt, hier ook verschil. Want kijk eens waar het mee eindigt. Sommigen twijfelden. We gaan letten allereerst op het zien van de verheerlijkte Christus. Vervolgens op de aanbidding van de verheerlijkte Christus. En in de derde plaats, ja, letten we ook op de twijfel bij zijn openbaring. Want dat staat hier in de schrift, had u misschien niet verwacht. Maar drie zaken vragen u onze aandacht. U vindt ze alle drie terug in de woorden van onze tekst. Het gaat erover hoe Christus openbaring ervaren wordt. Het zien van de verheerlijkte Christus, daar staat, en als ze hem zagen. De aanbidding van de verheerlijkte Christus, baden ze hem aan. En de twijfel bij zijn openbaring, doch sommigen twijfelden. Het verband, gemeente, is dat ze gegaan zijn, ja, de discipelen, de 11. Die apostelen zouden worden, Judas was niet meer. Ze zijn gegaan naar het Galilea, dat wel genoemd werd het Galilea der heidenen. Toch maar niet minachtend, zo'n uitdrukking gebruiken, dat deden de fariseeën wat graag. Kan uit Nazareth iets goeds voortkomen? Dat verachtelijke Galilea, dat verachtelijke Nazareth. Als je iets verachten kunt of iemand verachten kunt, mensen verachten kunt, dan staan we te hoog. Sta je altijd te hoog. Als je op een ander neerziet. We moeten naast elkaar staan, niet boven elkaar staan. Zelfs als sta je op de kansel, dan moet je nog naast de mensen staan. We zijn elkaars gelijken, we zeggen het wel eens van ene lap gescheurd, maar het is wel waar. O, daar is nooit reden, en God geeft zijn kinderen nooit reden om op een ander neer te zien, als je zelf kennis hebt. Bedenk dat toch, als het hier ook gaat over die twijfelende mensen, kijk niet op hen neer. Maar ook als het gaat over het Galilea der heidenen, wat? De Heer heeft daar bijzondere wonderen gedaan. Ja, in Galilea. Ja, denk eens aan de plaatsen waar Christus in de synagoge preekte. En hoeveel hij daar genezen heeft. O, wat heeft hij wonderen gedaan. Juist, ja, dat lees je nog wel eens in de Bijbel. Kan een bemoediging zijn voor u. Als u zegt, in mijn familie is nooit iemand, ja, die getuigenis gaf van Gods vrezen. Mijn familie. Ik zie er niet veel in. En misschien denkt u ook wel, nou ja, Rilland, zou God het nog weten te vinden? Zou zijn werk hier nog voortgaan? En een ander die zegt, ach, die gereformeerde gemeenten, er kan soms zo verachtelijk gesproken worden. En dan kan het zijn dat naar binnen gaat en die zegt, nou ja, ik kan het begrijpen ook. Als je zelf ook niet hoog staat. En dan zou je haast gaan denken, heeft God zijn genade vergeten? Zou hij nooit meer van ontferming weten? Heeft hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden? In je gezin, in je familie, in je gemeente, in je kerkverband. Dan kun je moedeloze tijden soms zo ja, ik noem het toch maar vleeselijk argumenteren. Alsof God wacht op waardigheid bij mensen. Nee, nee, nee. Genade is vrije genade. Weet u wat dat betekent? Ik zal een voorbeeld geven. Jericho. Jericho. Oh, die stad mocht niet herbouwd worden. Er waren de muren gevallen toen Jozua Kanaan veroverde. Wee wie die stad herbouwt, kost hem zijn zoons. Maar het is wel gebeurd, de tijd van Achab. De stad is herbouwd. Een vervloekte stad. Ja, vervloekte stad. Elisa deed er zijn eerste wonder. Toen hij Elia opvolgde. In Jericho, waar hij het bittere water zoet maakte. Er was een profetenschool. Jawel, echte profeten. In Jericho. En de kinderen zijn we misschien al voor. Waar kwam Zacchaeus uit die boom? Die wilde vijgenboom, Jericho. En waar zat Bartimeus aan de weg? Jericho. Wat heeft de Heer daar een wonderen gedaan? Genade won. In Jericho. Nou, dat zou je toch niet verwacht hebben. Zo werkt de Heer. Vrije genade. Galilea der heidenen. Jawel, Nazareth. Kan er iets goeds uitkomen? O, wat zijn Gods werken wonderlijk. Daar in Galilea had de Heer ook gezegd. Hè? Daar zal ik mij openbaren. Daar zou men hem zien. Kijk maar in ons teksthoofdstuk, moet u even terugkijken. Het zevende vers. Die engel zei tegen de vrouwen, gaat haastelijk heen en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult ge hem zien. Zie, ik heb het u lieden gezegd, een stevige belofte, een hemelse belofte. Ik heb het u lieden gezegd, zegt de engel, in Galilea zal Christus zich openbaren, dat is beloofd. Maar, gemeente, een verrassend God. Die vrouwen zien hem al als ze naar de discipelen toe gaan. In vers 9 lees je al, en als ze heen ging om zijn discipelen te boodschappen. Zie, Jezus is haar ontmoet, zeggende, wees gegroet. O, toen heeft hij zich al aan hen geopenbaard voor Galilea. Trouwens, bij de discipelen ook, 's avonds. Toen ze daar zaten met de deur op slot. En een week later met Thomas erbij. Dat is nog in Jeruzalem gebeurd. Dus ja, toch een verrassend zaligmaker die zich heerlijk openbaarde. En ja, daar lag ook een belofte voor Galilea. En dat moet je niet vergeten, als de beloften liggen. En die belofte zou vervuld worden en die belofte is vervuld. En daar zal onze tekst nu over gaan. Want kijk maar naar vers 16. En de 11 discipelen zijn heen gegaan naar Galilea, naar de berg waar Jezus hem bescheiden had. En als ze hem zagen, baden ze hem aan, doch sommigen twijfelden. Er zijn verklaarders wat onzeker over deze verschijning. Sommigen denken dat het dezelfde verschijning is die in 1 Korinthe 15 aan de orde is. In het zesde vers, daar staat, daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal, van welke het merendeel nog over is en sommigen ook zijn ontslapen. Dan zou het die verschijning geweest zijn aan 500 broeders. Heel indrukwekkend, hè? Mansledenvergadering zou je kunnen zeggen, de eerste. Maar 500 Godvrezende mannen. Ja, het kan zijn dat het die verschijning is geweest die hier bedoeld is. In ieder geval zijn de 11 discipelen hier geweest. Want zij worden nadrukkelijk genoemd in vers 16. Zij zijn heengegaan naar die berg en of er anderen bijgekomen zijn. Wij weten het niet. Het is ook niet van het grootste gewicht. Weet u wat van het grootste gewicht is? Of wij er iets van verstaan. Ja, en of we toch iets weten van een openbaring van de verheerlijkte Christus. Want daarover gaat het, hè. Ja, dat bracht aanbidding, hoewel er ook twijfel was. En dat gaan we nader overdenken. Onze eerste gedachte was het zien van een verheerlijkte Christus. Wie zagen hem? Wie hebben hem gezien na zijn opstanding? Mag je afvragen. Dat is heel opmerkelijk trouwens, hè? Want alleen degene die in hem geloofden, hebben hem gezien. Die hem lief hadden. Die hem niet konden missen. Moet je gelijk maar even afvragen, hoor ik daarbij? Heb ik hem lief boven alles? Is hij mijn liefste geworden? Kan ik niet leven zonder hem? Of kan ik het nog best wel zonder hem? Gaat hier bij over de gelovigen die hem niet konden missen. En de Heere heeft zijn werk in hen onderhouden. Kijk maar, bij alle verschijningen die er geweest zijn, waren allemaal kinderen Gods. Die vrouwen, Maria Magdalena, Petrus, de Emmausgangers, de elfen, of eerst eigenlijk zonder Thomas, later met Thomas, discipelen aan de zee van Tiberias, die 500 broeders die we noemden in Galilea, maar allemaal kinderen Gods. Hij verscheen alleen aan kinderen Gods en hij verscheen, nee, niet aan Pilatus. Hij heeft Pilatus niet opgezocht na zijn opstanding om te zeggen, kijk, hier ben ik nou weer, die koning die jij veracht hebt. Hij is niet naar het Sanhedrin gegaan om het hen te zeggen. Nou, jullie hebben me niet geloofd, maar nu moet je toch wel geloven. Hij kwam niet om een wondergeloof te werken. Hij is niet verschenen op het tempelplein. Nee, hij is alleen verschenen aan diegenen die hem niet konden missen, zeg ik nog eens. Die hongerden en dorsten naar gerechtigheid en naar de levende God. In wie hij het werk wilde onderhouden en het geloof wilde versterken en bevestigen. O, zonder dat levende geloof, was er geen plaats voor hem, voor die opgestane levensvorst. En zie daarom waar ongeloof is, daar wordt liefde gemist, de echte liefde. Daar is misschien een begeerte van nieuwsgierigheid. Daar is misschien een wondergeloof, maar geen behoefte aan het werk van de zaligmaker, waar we straks bij de aanbidding op terug zullen komen. Hij is verschenen en hij is verschenen hier op de plaats die hij had toegezegd, die hij beloofd had. En wat betekent dat? Die engel had het gezegd. Het gaat hier in vervulling. En dat is ook een boodschap voor ons. Namelijk, hij doet wat hij beloofd heeft. Hij bindt ons aan zijn woord. Wij moeten zijn woord hoog achten. En als hij zegt, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, dan ben ik in het midden van hen. Dan weet u dat u daar ook moet zijn. Dan moet u onderlinge samenkomsten niet nalaten. Op een lege plek valt geen zegen. En als uw plek leeg is, valt daar ook geen zegen. Het is waar, de Heere kan zich vertonen in de eenzaamheid van de binnenkamer. Hij kan op andere plaatsen zich niet onbetuigd laten. Wat is dat groot? Maar toch, weet dat hij ons aan zijn woord bindt. En dat de dichter niet ten onrechte zong, voeg u bij de Godgezinden, want ge mocht er Jezus vinden. Hij heeft de Thomas ook bijzonder geleerd. Thomas, dat dwalen in de straten van Jeruzalem, daar vind je de meester niet. Je moet je weer voegen bij de andere discipelen. Die hadden hem gezien en eerst toen hij dat deed en hij in hun midden was, heeft hij ook de zaligmaker mogen zien. Dus de Heere bindt ons aan zijn woord en aan de middelen. En als die 500 broeders samen zijn, en daar in Galilea, wat zou ze samengebracht hebben, denkt u? O, is het niet hun gemeenschappelijke gemis. En wellicht ook de werkzaamheden met beloften. En wellicht ook de boodschap die uit Judea gekomen was van hen die de Heere Jezus gezien hadden. En die hem hadden ervaren in de kracht van zijn opstanding. Dat gerucht is ongetwijfeld daardoor gedrongen. Ze hebben elkaar opgezocht, maar toch in het gemis. Wat kan dat banden geven, hè? Kinderen des Heren die een gemeenschappelijke liefde hebben. Een gemeenschappelijke liefste, een verlangen naar zijn nabijheid, naar zijn tegenwoordigheid, naar zijn onderwijs. O, wat een grote zaak, gemeente, is dat niet alleen hier geweest bij die 500, maar is dat nog? Gods kinderen die samenkomen in een gemis verstaan elkaar, bidden met en voor elkaar. En wat kan de Heere op het onverwachtst zichzelf dan openbaren en aan hen wegschenken? Zie, hij is hier bij de zijnen gekomen. Hij heeft ze opgezocht en heeft zichzelf aan hen geopenbaard in, je mag wel zeggen, een verheerlijk lichaam. Ik denk aan wat er in 1 Korinthe 15 staat. Want het is niet meer het lichaam zoals het was toen het aan het kruishout hing. Wel hetzelfde lichaam. Maar heeft Paulus daar niet van geschreven? Wel, zo zal de opstanding der doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid. Het wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer. Het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid. Het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid. Een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Het was een verheerlijkte menselijke natuur. Wel de echte menselijke natuur, maar verrezen uit de dood. En op het onverwachtst heeft hij zichzelf geopenbaard. Het zal zo niet meer gebeuren, gemeente. Met zijn natuurlijke lichaam zal hij zich niet meer openbaren voordat hij weer komt op de wolken des hemels. Maar ik zeg niet dat hij zich niet meer zal openbaren. Heeft Paulus niet gezegd, heeft God behaagd zijn zoon in mij te openbaren? Wij zien hem nu niet meer, heeft hij gezegd, met vleeselijke ogen. Al heb je hem zo gekend, maar het geloofsoog. O, als dat op Christus geslagen mag zijn, kinderen des Heren, ik roep u tot getuigen. Maar zijn er geen ogenblikken als u aan de dis des Heren mag zitten? En als u achter de dienaar de Zoon des Mensen ziet staan? Als u het brood als het ware uit Christus handen krijgt, dit is mijn lichaam, dat voor u verbroken wordt. Als u de beker als het ware uit zijn handen ontvangt, het bloed des Nieuwe Testaments, vergoten tot vergeving der zonden. O, wat kan het wonderlijk te moede zijn als de ziel dan op mag klimmen en in mag zien in het grote wonder van de zoen- en kruisverdiensten van de Zonen Gods. En niet alleen van de mogelijkheid om door hem zalig te worden, maar ook van zijn gewilligheid om zalig te maken. O, wonderlijk is het de ziel te moede, gemeente, die zulke openbaring ook nu nog krijgt. Maar vraag uzelf nou eens af, is hij mij onmisbaar? Is hij mij dierbaar geworden? Kan ik hem ook niet missen? De hemel is bekend, hè? Ik weet wie gijlieden zoekt. Heeft de engel het ook niet gezegd tegen die vrouwen? Hij wist wat ze dreef. Hij wist wie ze zochten. Vers 5 staat er, de engel antwoordende zeide tot de vrouwen, vreest gijlieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Zou het nu in de hemel dan niet bekend zijn? Wie we zoeken? Of we hem echt zoeken? Of we hem niet missen kunnen? O, dan zal hij zich op zijn tijd en wijze openbaren. Gij die God zoekt in al uw ziels verdriet, houd aan, grijp moed, uw hart zal vrolijk leven. We gaan naar onze tweede gedachte, de aanbidding van de verheerlijkte Christus. Aanbidden, wat is dat? Gemeente, aanbidding heeft te maken met verootmoediging. Het heeft te maken met verwondering. Het heeft te maken met lofprijzing. Als je het grondwoord zou bezien, dat heeft hier iets van neervallen. En misschien denkt u dan vooral natuurlijk aan een lichamelijke zaak. Voor hem op de grond vallen in aanbidding. Maar het gaat om een geestelijke zaak. Het gaat om iets wat gewerkt wordt bij ieder die Christus leert kennen. Die door openbaring, en dan mag ik ook zeggen, iets van hem leert kennen. Want er is onderscheid. Het kan zijn dat u een weg ontsloten wordt in Christus. Dat u nog zalig kunt worden. Waarvan u later weer in een gemis, in een tijd van gemis zegt. Van was nou ook echt voor mij? Want ik weet wel dat het kan. Maar zou u mij wel willen? En er kan een nadere openbaring zijn waarbij de Heer zijn gewilligheid u openbaart. Onuitsprekelijk groot. Als je een bijzonder geval bent. Zoals Petrus. Zoals Maria Magdalena. En de Heer je bijzonder toont dat hij jou wil zalig maken. En er zijn nadere oefeningen. Als de toepassing beleefd wordt. Hij voor mij. Dat ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. En die je de hand als het ware op het offer mag leggen. En eigenen. Als God spreekt, wil niet dat deze in het verderf nederdalen. Ik heb verzoening voor hem gevonden. O, daar is onderscheid in openbaring en ik weet het, maar daar gaan we nu verder niet op in. Ik wil nu graag op het gemeenschappelijke wijzen. En dat is de aanbidding, die het toch altijd zal werken. Aanbidding die te maken heeft met onze verootmoediging. Wat zegt apostel Paulus? Gemeente, in de brief aan de Filippenzen schrijft hij, daarom heeft hem God ook uitermate verhoogd. En heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen. Daar heb je het. Alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. Daar valt de volle nadruk op knieën buigen. Op vernedering. Bij Gods openbaring. En dat zal er ook altijd zijn, gemeente, als de Heere zichzelf openbaart. In welke geloofsoefening het is. Maar het werkt altijd iets van meer zelfkennis. En dat is altijd verootmoedigend. En meer godskennis. En dat is altijd bemoedigend. Meer Christuskennis. Dat is altijd vertroostend. Denk aan die storm op zee. Als de discipelen moeten zeggen, of bestraft moeten worden. Hoe, hebt gij geen geloof? En zij mogen zeggen, wie is toch deze? Dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn. Het staat wel tegenover elkaar, maar het hoort ook bij elkaar. O, hij wasse ik minder worden. Wat is hij groot en wat ben ik onwaardig. Altijd werkt de Heere verootmoediging, gemeente. Als iemand hier denkt aan een lichaamsgestalte en bij dat neervallen, nou, dan wil ik u niet tegenkomen. En dan wil ik er graag ook bijvallen en zeggen, het heeft best ook wel met een lichaamsgestalte te maken. Eerbied, dat vinden wij toch ook. Sommigen kunnen als het ware uitstallen dat ze het missen. Met gebed. Als ze geen enkele indruk hebben van tot wie ze spreken. Wat is het erg als kinderen niet eerbiedig willen zijn. Als de Bijbel op tafel ligt. Als vader voorgaat in gebed. Als je in de kerk bent. Eerbied. Of als er indrukken zijn van wie de Heer is en wie wij zijn. Dan zal er toch eerbied zijn. Wat is dat ook in het lichaam nodig. Maar ik haast me om te zeggen. Wat is wils geen heiligheid? Uitwendig kan het allemaal prachtig lijken. Uitwendig kunnen de vormen mooi zijn, maar als het hart afkerig is, afgetrokken, Als het hart niet meekomt. De hemel wordt wel gezien hoor, dat er geen harmonie is. Tussen uiterlijk en innerlijk. Uitwendig mooie vormen en inwendig een bedrieglijk, een afkerig, een hoerachtig hart. De Heere weet het wel. Het gaat dus bij aanbidding wel om het hart, hè? En het gaat wel om een verootmoedigd hart. Dan noemde ik de ootmoed en ook de verwondering. En die hoort daarbij, hè? Verwondering. Gods werk kent altijd verwondering. Dat de Heer het toch naar mij heeft omgezien. Dat hij mij heeft opgezocht. Waarom mij? Ik heb geen waardigheid. Dat hij mij wakker geschud heeft. Dat hij mij levend gemaakt heeft. Dat hij mij getrokken heeft. Mij begeerig gemaakt heeft. Honger naar gerechtigheid. Dorst naar de levende God. Zodat ik niet meer zonder hem kon. En mijn leven zo leeg werd zonder hem. Hij gaf leven aan mijn ziel. En hij trok me en hij leidde me. En hij leerde en oefende me. Wat is iedere weldaad een wonder geweest. En dat de Heer me niet moe geworden is. Zo spreekt een kind des Heren. En dat wordt alleen maar stof van steeds groter verwondering. Verwondering hoort bij de aanbidding, gemeente. Gods kinderen zijn verwonderd hier in beginsel. En wat denk je in de hemel? Wat zal daar een grote, wat zal daar een eeuwige verwondering zijn bij hen die het nu kunnen begrijpen. Het is door u om het eeuwig welbehagen, zingt de kerk. Maar waardigheid in hen is er niet. Dus verwondering hoort bij aanbidding ook hier in beginsel al, hier op aarde. En ik noem de lofprijzing, want voor wie is de eer? Niet ons, o Heer, niet ons. Uw naam alleen zij om uw trouw en goedertieren heen alle eer en roem gegeven. Zo is het bij hen die vernederd zijn, die verwonderd zijn en die de Heere begeren te erkennen. En ja, de echte lofprijzing is niet alleen een verlangen om woorden te uiten. Niet alleen om ervan te zingen, maar ook om er naar te handelen. Ook om er naar te wandelen. Ook omdat er vruchten zullen zijn in het leven. Vruchten van geloof en bekering. Het hoort eigenlijk allemaal bij aanbidding. Aanbidding, gemeente, is ook ja, iets van erkenning. Want die lofprijzing, weet u, ik wil daar nog wat breder, nog wat dieper op ingaan. Die lofprijzing is er in de praktijk van Gods kinderen. Eigenlijk zijn het de vruchten van de openbaring, waardoor ze Christus meer nodig hebben. Kinderen des Heren, wat is die voor je geworden? Was Christus voor je geworden? Als ze nou vragen, waarom heb je hem zo lief? Kun je het dan vertellen? Waar zou je dan op wijzen? Zou je dan niet wijzen op, ja, wat de apostel zegt, hij is mijn wijsheid, mijn wijsheid, mijn opperste wijsheid. Hij is mijn borg. Mijn betalende borg, die mijn schuld bij God vereffent. Hij is mijn kracht in de strijd tegen de zonde. O, de overwinning krijg ik van hem. En hij draagt zorg voor mijn algehele en uiteindelijke verlossing. Paulus zegt dan, hij is gegeven tot wijsheid van God, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking en tot een volkomen verlossing. Maar dat hoort bij de beleving van die aanbidding. En hij wordt verheerlijkt. Hij wordt verheerlijkt. Als je als arme dwaas altijd bidt om leiding. Ik heb er mijn catechisanten en vooral in persoonlijke gesprekken nogal eens op gewezen. Ik las altijd graag Psalm 25 met hen. En dan zei ik, moest kijken jongens. Moest even luisteren. Wat een ootmoedig gebed, dat is van een koning. Dat is van koning David. Zij zeggen, nou die wijze man, die hoogstaande man, die machtige vorst, kind. Kind zo afhankelijk, begeerig om leiding, hulpbehoevend, wat een arme dwaas. Is dat die koning David? Ja. Ja, dat is het sieraad van de godsvrezen nog hoor. Nog. Bij hen die oprecht de Heere vrezen, die zijn afhankelijk. Hulpbehoevend, dat zijn bedelaars om licht en om waarheid, opdat die hen leiden. En o, wat zijn ze dan verwonderd als die opperste wijsheid hun hand vat. En als die leidt door zijn raad, niet de onze, maar de zijne, maar toch op de weg naar de eeuwige heerlijkheid. Wat een overste leidsman, wat een goede herder, wat een opperste wijsheid, wat een grote profeet. Wordt hij niet geliefd in zijn profetische bediening, gemeente? En hoe meer die benodigd wordt, hoe meer eer die krijgt. En zo zeg ik het ook van zijn priesterlijk werk. Dat is niet minder, eerder nog meer. O, als ik alleen maar zondaar ben en ik kan niet verder komen. Als ik in mijn honger en dorst naar gerechtigheid, want daar weten Gods kinderen van, hè, probeer om mijn dorst te lessen en mijn honger te stillen. Wat doe ik daarmee? Ja, wat doe ik daarmee? Ik ben voortdurend doende om mijn leven te reformeren. En ik hoop het iedere dag beter te doen en dichter bij God te leven. Lukt het? Iedere dag je zonden afbreken door gerechtigheid, door je goede werken. Iedere dag wat meer uit de kuil komen en iedere dag, ach, gemeente, het verlangen is er wel, maar het vermogen niet. En hoe meer licht er Heere erover geeft, hoe vuiler je kleren worden. Lompen. Een wegwerpelijk kleed heet het bij Jesaja. Al mijn gerechtigheden. En als je dan zelfs van je zoeken van de Heere nog moest zeggen, ach, ik zoek bij de doden. Deden die vrouwen ook mijn zoeken, daar kan ik ook wel een streep doorzetten. Want ik ben ook geen waardige zoeker. En ik ben ook geen waardige bidder. Mijn bidden, ach, ik verdien er ook niks mee. Ik zondig nog in mijn gebeden zelfs. En als je dan zo zelfs je droefheid, je tranen nog vermengd ziet met afkerigheid en hoogmoed en opstand, dan gaat er een hele grote streep door. En zo raak je het een naar het ander kwijt. Wat moet ik toch meebrengen om voor God te bestaan, om voor hem te verschijnen? Hoe vind ik gerechtigheid die redt van de dood? Waarbij er goed mee als er een streep door moet. En als je van alles moest zeggen, een wegwerpelijk kleed. Al mijn deugd, een wegwerpelijk kleed. En hoe kan het dan? Ja, door hem. Nu ken ik die waarheid zo vast, zo gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Heeft Jeremia hem niet genoemd, de Heere onze gerechtigheid, borgerechtigheid. Zijn leven, zijn lijden, zijn sterven. O, heel zijn verdiensten onder de wet, onder Gods toorn. Wij spreken van dadelijke en lijdelijke gehoorzaamheid om de rijkdom ervan uit te stallen. Heel zijn leven, heel zijn lijden en zijn sterven, verdienst als borg om weg te schenken aan een die het niet heeft en die er zo naar verlangt. En die kan uw gerechtigheid krijgen, o borggerechtigheid. Goed doet geen nut ten dagen der verbolgenheid, maar de gerechtigheid redt van de dood. En als een arme zon daar zo altijd maar bedelt, als een kind des Heren dat nou laat horen in zijn gebed, aan tafel, bij de avondsluiting, of ambtelijk. En het klinkt door dat wij arme zondaren, onze zonde, onze ongerechtigheid, ook de zonde die ons nog dagelijks aankleeft als schuld beleven, en vergeving zoeken in bloed, en toepassing bij het bloed, dan wordt hij verheerlijkt. Dat hoort bij de aanbidding. O, dan wordt Christus verheerlijkt ook in zijn borggerechtigheid. En wat denkt u van de strijd tegen de zonde? In de strijd tegen de zonde, als dat onze vijand wordt. De duivel regeert erdoor, door de zonde. En als we de zonde gaan haten met een dodelijke haat, hoe zullen we de zonde uitroeien? Hoe zullen we de zonde stuk krijgen? Dat wil een kind des Heren wel graag. Het kwade uitroeien uit zijn leven, maar dan die onmacht. O, dan in die strijd niet te kunnen winnen. De duivel niet aan te kunnen, de zonde niet aan te kunnen, de wereld niet aan te kunnen. O, dan hem nodig te krijgen. Van wie David al zong, gij Heer alleen, gij zijt verwinnaar in de strijd. En geeft uw volk de zegen. O, die onmachtige zondaar, die dan hem mag leren kennen, die hulp kan bieden. Daar is hulp besteld bij een held. En hij is machtig om te verlossen. Hij kan wel helpen in die goede strijd, die machtige koning, die grote overwinnaar, in hem dan meer dan overwinnaar te worden. O gemeente, als het praktijk is in het leven. En als je hem zo nodig hebt, en als het zelf zien in je omgeving, dat het niet je eigen kracht is, niet je eigen vermogen, maar dat je hem zo nodig hebt. Dan wordt hij verheerlijkt ook in zijn priesterlijke bediening. Bij de aanbidding, daar hoort verheerlijking van hem bij. En het is zo rijk in de praktijk van het leven van hem, en van hen die hem niet missen kunnen. Ook wat de toekomstverwachting betreft. Wat die volkomen verlossing in de volleinding der eeuwen betreft. Hij zorgt voor zijn kerk. En als ze er getuigenis van mogen geven, en als het gehoord mag worden en gezien mag worden dat die ziel niet zonder hoop leeft, al takelt het lichaam af, al worden de vermogens minder, al kunnen ze minder goed spreken en toch, oma, blijf vooruit zich dat me streelt, ik zal ontwaakt zijn lof ontvouwen, hem in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met zijn goddelijk beeld. Wat wordt de Heere verheerlijkt? Aanbidding, dat is er bij hen die hem mogen leren kennen in de kracht van zijn opstanding. Ik zei in iedere openbaring, maar het wordt niet minder, gemeente. En hier staat het ook met nadruk vermeld, baden zij hem aan. Maar dan onze derde gedachte, nog een merkwaardig slot. Doch sommigen twijfelden daarover. En dan in de derde plaats, maar we gaan eerst zingen. En wel uit Psalm 136. Uit de 136ste psalm zingen we vers 22 en vers 23. 136 vers 22 looft hem nu die erfenis naar zijn woord bevestigd is. En 23 die in onze lage stand ons genadig bood de hand. Want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. 22 en 23 uit 136. Misschien vraagt u zich af, gemeente, hoe kan dat er nou bij staan? Doch sommigen twijfelden. Gaat het hier over discipelen, 11 discipelen? In vers 16. Ja, laten we het daar toch maar allereerst op laten slaan. Want er staat hier niets van die 500 vermeld. Kan zijn dat het daarbij is geweest. En misschien denken sommigen het daarom ook, maar toch. Denkt u dat de discipelen er te goed voor waren om twijfel te hebben? Ja, maar zegt u, hoor eens, twijfel hoort niet bij geloof. U hebt gelijk, maar het hoort wel bij de gelovigen. Of begrijpt u het onderscheid niet? Het is opmerkelijk dat sommigen dat onderscheid niet begrijpen. Dat twijfel niet bij geloof hoort, maar wel bij de gelovigen. Kindersheren kan er zoveel hinder van hebben. Zo door geplaagd worden. En soms is het nog nuttig bij hem ook. Ga ik zo op in. Twijfel hoort niet bij het geloof, maar wel bij de gelovigen. Wil ik mijn nadruk opmerken. En ja, misschien is het nog wel opmerkelijker dat sommige mensen minachtend op mensen met twijfel neerkijken. Die moeten eigenlijk van bestreden kinderen Gods niks hebben. Zij kennen geen strijd. Ze beschikken over het geloof. Je moet gewoon geloven. Ze hebben het, ze kunnen het, ze doen het. En ach, die ellendige twijfelaars. Nou, ze beschuldigen ons ervan dat we de twijfel verheerlijken. Nou, dat ga ik niet doen, gemeente. Ik ga de twijfel niet verheerlijken, maar ik ken ze wel. En ik ken de aanvechtingen door de twijfel ook wel. En ik denk niet dat er hier één kind des Heren in de kerk is die dat niet weet. Gods ware volk weet er wel van, schijnheiligen niet. Maar Gods kinderen weten wel van twijfel en de aanvechtingen die er kunnen zijn. En laten we duidelijk zijn, er is onderscheid tussen een zondige twijfel en een twijfel die ik niet zondig zou willen noemen. Eerst dan maar over die zondige twijfel. Ja, dat is als je aan God gaat twijfelen. De waarachtige God. En het woord van God. Maar ook de God van het woord. In onze tijd. Dan is er wat een ongezond woelen van een hoogmoedig verstand tot in de gereformeerde gezindte toe. Waar doe ik op? Ja, als men een knieval wil maken voor het evolutionisme bijvoorbeeld. Omdat men het anders met zijn verstand niet klein kan krijgen. En dus toch zijn verstand over de openbaring laat heersen. Zelfs over God laat heersen. Dat kleine verstandje van mij. Die grijze celletjes. Moeten die over God heersen? Wat verbeeld ik me wel? Nietig stof. Zou nietig stof mij het hoogst gezag ontwringen? Wat is de mens dwaas. Die in die strik van de duivel loopt. Want de Heere zegt, vertrouw op de Heere met uw ganse hart en steun op uw verstand niet. Maar dat wel gaan steunen op je verstand. En zo de twijfel voedsel geven. De duivel helpt je wel. Die zaait graag twijfel. En ja, dan komt er allerlei twijfel aangaande geopenbaarde zaken. God zelf. Het woord van God, wat wordt het ondermijnd als men met evolutionistische gedachten komt? Zelfs de zondeval. Wat is er nog waar? Men steunt op zijn eigen denken en op zijn eigen redeneren. Zondige twijfel noemen we het, gemeente, die de duivel zaait en die een voedingsbodem vindt in een hoogmoedig verstand. Die lieve Maria, hè? Die zong, dat meisje, van de hoogmoedigen heeft hij verward in de gedachten hun harten. Dat kind wist het al. Godzalig, geoefend was ze, al in haar jeugd. Christus, de hoogmoedigen heeft hij verward in de gedachten van hun hart. De trotsen van hun tronen afgestoten. Die zag al wat God ja toch ook wel kan doen. En ik durf te zeggen dat ik uit ervaring spreek. Want ik weet, wat het is als een hoogmoedige verward wordt in de gedachten van zijn hart. En als het zaad van twijfel in een hoogmoedig verstand gestrooid wordt. En we boven God gaan staan om hem te be- en veroordelen. Waar zijn we toch mee bezig? Maar jongens en meisjes, ik weet ook wat het is. Ik heb er middenin gezeten. En de Heer heeft me genadig verlost. En zijn woord en waarheid heerschappij gegeven in mijn hart en in mijn leven. Zodat ik leerde buigen voor hem in aanbidding. Die de twijfel wel verjagen kan. Ja, ook de zaaier van die twijfel, de duivel. En die ons wel kan leren vertrouwen op de Heere met uw ganse hart. En steun op uw verstand niet. Zondige twijfel met een hoogmoedig verstand. Gemeente, ik moet toch even verder. Naar hen die de Heere zoeken. En die ook, ja, nog wel eens op een verkeerde wijze door de duivel opgestookt worden om te twijfelen aan de heerlijke deugden Gods. En aan de gewilligheid van God en van Christus. Om zo'n ellendig onwaardige zondaar zalig te maken. Die vertwijfeld zijn omtrent het welbehagen. Alsof dat op hen niet kan rusten. Zou je dan toch waardigheid moeten hebben? Toch verdiensten moeten hebben? O, dat twijfelen aan wat in het woord des Heren openbaard is. En woorden die helder en klaar zijn en beloften die hen als aan het hart worden gelegd en toch in vertwijfeling die afwijzen. Wie spreekt er nou de waarheid? De duivel? Ons ik? Of de Heren? O, dat leren buigen voor de heerschappij van zijn spreken. Zeg maar met die vader van die maanzieke knaap in je bestrijdingen, ziel. Zeg dan maar, ik geloof, Heer, kom mijn ongelovigheid te hulp. Neem u die ellendige hoogmoedige, die dwaze twijfel bij me weg. Opdat ik uw waarheid respecteer. Ja, u de waarachtige God aanbid. Verkeerde twijfel. Daar zou ik mee beginnen, gemeente. Maar mag ik ook nog iets zeggen van goede twijfel? Welke twijfel zou er wel goed kunnen zijn? Ja, als het niet deugt dat je op jezelf vertrouwt, dan is het wel goed dat je aan jezelf twijfelt. Vervloekt de man die vlees tot zijn arm stelt. Oh. Als je gewend bent te steunen op je eigen wijsheid, het is tijd dat je er eens aan gaat twijfelen. Of dat wel wijsheid is, of het geen dwaasheid is. Denk je dat je zo'n helder zicht en oordeel hebt, het is tijd om er eens aan te gaan twijfelen. En om erachter te komen dat je licht duisternis is. Oh, dan twijfelen aan jezelf, gemeente. Weet je wat Jeremia zegt? En dat geeft stof om te twijfelen aan jezelf. Arglistig is het hart. Meer dan enig ding, ja, dodelijk is het. Wie zal het kennen? En in hetzelfde verband staat vervloekt. De man die vlees tot zijn arm stelt. Dat is afwijken van de Heere. O, gemeente, laten we toch beseffen dat we dus aan onszelf moeten leren twijfelen. Aan onze vermeende wijsheid, aan onze vermeende hoogmoed. Aan alles wat we denken dat we kunnen, dat we weten, dat we zullen, dat we beheersen. Nee, Petrus, jij redt het niet. Je zult me nog verloochenen. Hij twijfelde niet aan zichzelf. Maar heeft wel geleerd, hè? Dat hij op zichzelf niet mocht vertrouwen. O gemeente, zie zo dat ja, de twijfel in een goede zin aanwezig kan zijn en in een goddeloze en slechte zin aanwezig kan zijn. Hoe moeten we het in de tekst zien? Doch sommigen twijfelden. Gemeente, ik denk niet dat we het hier goed kunnen keuren. Dat we er hier positief over kunnen oordelen. Zonder dat we met minachting op deze discipelen, misschien uit de ruimere kring, maar zonder dat we met minachting op hen neer gaan zien. Wie zichzelf niet kent, En denkt dat hij hoger staat dan de duivel en dan de twijfel. Dat hij daarboven verheven is. Pas op. En zie dat je zonder de Heere niets kunt doen. Zie dat je voordat je er erg in hebt, net als Petrus, een prooi van de Satan kunt zijn. Wonder als de Heere dan voor je gebeden heeft dat je geloof niet ophoudt. En dat dan toch de vertwijfeling niet je als prooi straks zal zien. Maar gemeente, niet in hoogmoed dus op hen neerzien. Maar het ook niet goedkeuren. Als het een twijfel is aan God. En aan Christus. En aan de waarheid van zijn overwinning over de duivel, de dood en de hel. Zijn opstandingskracht. Ja, dat deugt toch niet hoor. Dan kun je daar niet de lans voor breken. En zeggen ze niet zo erg. Dat is in en in droevig. Wat moet je hier en toch ook bij deze discipelen zien, gemeente, dat geloof geen prestatie is. Niet iets is waar je over beschikt en waar je zelf dus op kunt steunen. Nee, het geloof steunt op Christus, maar steunt niet op zichzelf. En daarom, wat hebben deze ook nodig in deze weg? Ik zeg het nog eens. Weer vernederd te worden, om meer van Christus te leren kennen en hem te meer te leren aanbidden als de opperste wijsheid. Kijk, dit zijn nou oefeningen waar Gods geoefende kinderen deel aan hebben. Geoefende kinderen des Heren. Diegene, durf ik u te zeggen, die de Heren bijzonder wil gebruiken in zijn wijngaard, die moeten hier bijzonder doorheen. U zou nog eens moeten lezen, genade overvloeiende voor de grootste der zondaren van Bunyan. Wat heeft de Heere die man rijk gebruikt in de kerk? Ja, wat is die door zeeën van vertwijfeling heen gegaan? U zou kunnen lezen hoe dat een Theelink in zijn soliloquium schrijft over zijn geestelijke strijd. Wat heeft die geleerd dat je moest strijden om in te gaan, maar dat de bestrijdingen machtiger kunnen zijn dan wij en dat de Heer alleen daaruit kan verlossen. Als u de levensbeschrijvingen van juist van knechten die de Heer veel gebruikt heeft naleest, wat zult u dan veel merken van bestrijdingen, van vertwijfelingen, die oefeningen brachten, waardoor er heerlijke openbaringen kwamen van Christus en van de kracht van zijn opstanding. O, daarom niet met minachting neerzien op hen die een prooi dreigden te worden van de twijfel. Wij zeggen geen woord goed van vertwijfeling en twijfel aan God, maar we weten dat het praktijk is. En dat geoefende kinderen en knechten Gods daar doorheen gingen om anderen te meer tot een hulp te kunnen zijn. En zie nu hoe dat, ja, moet ik nog iemand noemen. Zie nu hoe dat God zijn kinderen. Ik denk nog aan een man. Ik denk nog aan een man die erg prooi dreigde te worden van de twijfel. En die bijzonder gezegend is, Zacharias. Die de engel daar in het heilige hoorde spreken over de zoon die zijn vrouw zou baren. Kon niet. Vertwijfeling. Ah, ongeloof. 9 maanden met stomheid geslagen. En wil u nou zien hoe zijn kinderen, hoe God zijn kinderen nou oefent in die weg? Terwijl ze een prooi dreigden te zijn van de twijfel. Wilt u dat zien? Dan moet u eens gaan lezen in de lofzang van Zacharias. Wat een heerlijke en rijke lofzang. Wat heeft de Heere zijn kind en knecht geoefend? We zullen toch ook nooit meer spreken over de ongelovige Thomas. Wel, moet u niet doen. Spreek liever over de gelovige Thomas. U mocht willen dat u zulk een geloof had. O, door de zeeën van twijfel heen heeft hij het mogen zeggen. En de Heere leren het ons genadig. Mijn Heere en mijn God. Amen.